De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Voor de komende ambtsdragersverkiezing zijn aftredend als ouderlingen de broeders H.Z. Kranendonk en H.C. Kleinjan. Broeder H.Z. Kranendonk stelt zich niet herkiesbaar. Broeder H.C. Kleinjan is wel herkiesbaar. De kerkenraad stelt de volgende tweetallen om te voorzien in de vacature: de broeders P.T. Noordengraaf en D.C. van de Plicht. Het tweede tweetal, de broeders L.C.P. de Bruin en H.C. Kleinjan. Voor diaken is aftredend en herkiesbaar broeder F. Kleinjan. De kerkenraad stelt het volgende tweetal, de broeders F. Kleinjan en P.M. de Waal. De verkiezing zal plaatsvinden op de manslidmatenvergadering van 6 maart. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen. En ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. 1 en 2 van Psalm 63.
Thank you.
gaan luisteren naar de wet des Heren. En laten wij in aansluiting daarop zingen uit het berijmde Onze Vader, het derde bede. En dat is het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, als in de hemel, hier beneden. Uw wil is altoos, wijs en goed. Daarna zal de schriftlezing zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het negende hoofdstuk, de versen 18 tot 36. Eerst luisteren we dus naar de wet des Heren, dan zingen we uit het berijmde gebed des Heren het vierde vers en vervolgens luisteren we naar de voorlezing uit Lucas 9, vers 18 tot 36.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Als hij alleen was, biddende, dat de discipelen met hem waren, en hij vraagde hun, zeggende: wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij antwoordende zeiden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen dat enige profeet van de oude opgestaan is. En hij zei tot hen: maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide: de Christus Gods. En hij gebood hen scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood en te derde dagen opgewekt worden. En hij zei tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf een verliezen of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op den berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid zeide zijn uitgang dien hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde, als zij van hem gescheiden, zo zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1, niet wetende wat hij zei. Als hij nu dit zei, kwam een wolk en overschaduwde hen, en zij werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk zeggende: deze mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden en ze zwegen stil en verhaalde in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden.
De tekst voor de prediking van deze morgen, op deze eerste Lijdenszondag, vinden wij in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Dat is dus Lucas 9 en daarvan het 29e vers. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. In de dankzegging willen wij gedenken zuster C. Drogendijk den Otter, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook willen wij in de dankzegging betrekken de familie Vlot Boy, die verblijd werd met de geboorte van een dochter en zusje. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere. Trouwe en genadige Heere, grote ontfermer. Zo mogen wij ook op deze eerste Lijdenszondag voor uw heilig aangezicht verschijnen in de weg van het gebed. Heere, u hebt nog gespaard en gedragen. U hebt ons nog geleid tot hiertoe. En zo mochten wij onze plaats hier innemen in dit kerkgebouw. Heere, wat is het een voorrecht en wat is de zegen dat u zo de deuren van uw huis nog weer liet ontsluiten en dat ook zo vanmorgen uw woord weer tot ons wil komen, dat u wilt spreken, gewis tot elk die voor u leeft. Heren, wij hebben ook uw woord en uw wet gehoord. En uw wet die klaagt ons aan, want uw wet die zegt ons wat u wel behagelijk is. En die wet die zegt ons, dit is de wil des Heren. En u hebt het geopenbaard, Heren. En we weten ook dat er een verborgen kant is aan uw wil, maar de geopenbaarde wil, die hebt u ons ook vanmorgen bekendgemaakt. En dan is het ook onze bede. Laat het ook in waarheid zo zijn om naar uw wet te leven. Dan moeten we het erkennen met schaamte. Wij hebben overtreden. Wij zijn weer spannen geweest. Uw wet klaagt ons aan tegen al die geboden gezondigd en geen ervan gehouden. En we hebben het gezongen in aansluiting op die wet dat wij die geboden zouden doen met lust. Ja, Heren, dat is het verlangen van al degenen die ook zo voor uw aangezicht het hebben ondervonden. Wat u doet is goed. Het is majesteit al wat gij doet. Heren, en dat daar ook genade voor ontvangen mag worden. Om het daarmee eens te zijn. Eens te zijn met wat u in ons leven doet en hoe u wil dat wij zo zullen wandelen. Heren, geef dan ook dat we eens willend worden met u, want dat zijn we van nature niet. Maar het is genade als u dat schenkt. En als het dan ook beleefd wordt, is majesteit al wat gij doet. Dat is een gang die gij uw volk en kinderen leert. Heren, en dat is een weg die gaat tegen vlees en bloed in. Maar wil gij het maar geven dat het ook in beoefening mag zijn. En dan zal het ook de beoefening zijn om die bevelen te doen met lust. Heren, schenk dat uit genade. Want we hebben het wel gezongen dat het verlangen is om in uw huis uw naam te verhogen. En dat onze ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. Heren, maar dat zal dan juist ook de gestalte zijn van uw volk en kinderen als het goed is. En dan bidden wij u dat dat ook maar gevonden mag worden. Dat er zulke mogen zijn. Heren die het ook kunnen zeggen, u zoek ik met verlangen. En dat het ook het verlangen mag zijn geweest om vanmorgen in de binnenkamer u daarvoor aan te roepen. U te bidden, te smeken om een zegen. Heren, wil gij dan zo dat gebed nog verhoren? En als het anders was, en hoeveel zullen het niet moeten erkennen dat het zo verder vandaan was. Heren, geef dan nochtans een beschamende zegen. Doe uw heilstem nog horen. Ja, dat het tot bekering mag zijn voor de onbekeerden in ons midden. Dat zij uw stem mogen horen en dat ook zo uw woord mag inslaan in het leven. Dan zullen we zondaar worden voor God. Dan zullen we iets kennen van die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Heren, wil dat ook schenken. Want u bent toch nog steeds dezelfde. Heren, u bent onveranderlijk en u bent ook dezelfde die spreekt en die zegt, ik heb geen lust in uw dood, in uw ondergang, in uw verderf. Maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. Heren, dat jongeren, ouderen ook die roepstem zouden horen. Voor het eerst, maar ook bij allen die u kennen en vrezen opnieuw, Heren. En dat het ook zo ervaren mag worden dat gij nog onderwijs wil geven. En dat u weet waar wij wonen, dat u weet wat de gestalte van het hart is. Heren, geef u zegen en doe nog wonderen van genade. Opdat ook zij die zichzelf niet kunnen scharen bij uw volk en kinderen, maar die zich ook in de wereld niet meer thuis voelen, bekommerd om de zonde, Heere, wil ze trekken met uw liefdekoorden, opdat ze zo uw heilstem mogen horen, onderwijs mogen ontvangen. Want Heere, dan wilt u toch trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dan wilt u toch ook zo leiden, dat zacht gemoed in het effenrecht des Heeren. Heere, wees gij zo met allen die opgekomen zijn, maar ook met allen die met ons verbonden zijn, al zijn ze hier niet. Heere, wil gij degene die via de kerktelefoon of anderszins meeluisteren ook gedenken. Geef ze uw zegen. En wil ook in omstandigheden van verdriet, zorg, eenzaamheid, benauwdheid, pijn en moeite, Heere, dat ook ervaren mag worden dat er een God is die zegt, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Heere, wil gij dan ook zo gedenken, allen die een moeilijke weg moeten gaan. Heere, wil gij ze sterken, ook zij die het psychisch moeilijk hebben, die zich soms niet begrepen voelen en die ook niet weten hoe het moet. Heere, ach, dat ook al ervaren mag worden, dat gij ons doorgrondt en kent, maar dat het dan ook het gebed mag zijn, leid mij in uw waarheid, leer mij om zo die weg te gaan die gij ons voorhoudt. Heren, wij zeggen u daarom dank dat zuster Drogendijk den Otte thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U weet alle dingen, u kent haar en wil gij haar en haar man in alles ook gedenken in deze weg. En dat ook zo mag blijken dat het nog een goede uitwerking mag hebben. Heer, het ligt alles immers in uw hand. En dat het dan ook zo geleerd mag worden door uw Heilige Geest om achter u aan te komen, hoe de weg ook is en zal gaan. Heere, wil gij dan ook die dank maar leven in het hart dat u tot hiertoe gespaard en gedragen hebt. En het had ook anders kunnen zijn. Dat moeten we altijd weer erkennen, Heere, als we na een operatie weer thuis mogen komen. Oh, dan is het toch ook reden om uw naam dank te zeggen. En dat gij het tot hiertoe hebt willen helpen en ondersteunen. Heere, zo mogen wij ook uw naam dank zeggen voor de familie Vlotbooi. Zij mochten opnieuw ook de oude vreugde kennen en smaken, Heere, dat zij verblijd mochten worden met de geboorte van een dochter en zusje. Heere, dat er maar stille dank mag leven in het hart voor u die leven hebt gegeven en leven hebt gespaard. Want er zijn toch ook twee levens aan verbonden. En dan zien we, Heere, dat gij het nog hebt willen schenken. En wil ook dan zo de moeder nog weer oprichten, de krachten hergeven. Maar wil ook dit jonge leven gedenken dat het voorspoedig mag opgroeien. Maar dat het bovenal ook een tweede geboorte zou mogen kennen in het leven. En dat is voor ons allemaal nodig, Heere, de wedergeboorte. En dan is ook de houding van ouders zo belangrijk, Heere, want in de middellijke weg, dan worden ze toch ook geroepen om de kinderen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen in die voorzijde leer. In die leer die naar de godzaligheid is. En die leer die ook leert, Heere, dat wij een nieuw hart nodig hebben. Wil gij dat ook in ieder maar op het hart binden. En dat het ook zo gezegend mag worden. Alle ouders die ook zo hun ja-woord bij het doopvond hebben gegeven, Heere, dat ze eraan herinnerd mogen worden, ook iedere keer weer. En dat gij erop toeziet hoe wij ook met dat ja-woord omgaan. Heere, want als we ja zeggen en nee doen, dan kan dat niet voor uw heilig aangezicht. En dan hebben we daarin ook nodig de verzoenende kracht van het bloed van Christus. Maar dan ook dat gij dan zelf maar wijsheid mag geven. En dat onderwijs mag geven uit uw woord door de Heilige Geest toegepast, dan zal het kunnen. En Heere, dat dan ook dat gezien mag worden in het midden van de gemeente. Zo leggen wij de noden en de zorgen voor u neer en zo mogen ook met de dank bij u gekomen worden. Heere, dat in alles ook zo ervaren mag worden dat gij het wil heiligen. Zegen ons zo en wil gij verzoening doen van al onze zonden en onze ongerechtigheden, maar wil ook vanmorgen ons voor de zonde bewaren. Want ook bij de heiligste verrichtingen, Heere, kleven de zonde ons aan, maar wil dan zelf nog spreken en door uw Heilige Geest in ons midden zijn en geven te spreken en geven te luisteren en te horen naar de stem van de levende God. Wij vragen het u uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En wij willen dan zingen uit Psalm 138 en daarvan het tweede en het derde vers. Wij noemen nu Psalm 138 en daarvan vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook het derde vers, dan zingen zij in God verblijd. Laten wij straks, gemeente, in aansluiting op de prediking zingen uit Psalm 25 en daarvan het 9e vers: sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Heeft u wel eens deelgenomen, gemeente, aan een bedevaart? Een bedevaart, zult u zeggen. Ja, wat is een bedevaart? Een bedevaart, jongens en meisjes, dat is eigenlijk als een groep aanhangers van een bepaalde religie, van een bepaalde godsdienst, naar een in hun ogen heilige plaats gaan, om op die plaats te gaan bidden. Zo gaan de moslims naar Mekka of naar hun andere heilige plaatsen. De Romeinen gaan naar Rome of naar Lourdes. En de Hindoes hebben nog weer een andere plaats. Nee, zegt u, daar doen wij niet aan mee, dominee. Inderdaad, in de protestantse godsdienst komt dat niet voor. Wat is dan voor u een heilige plaats? Hebben wij heilige plaatsen? Dan zeggen we ja, we zijn vanmorgen in Gods huis, in de kerk inderdaad. Maar dan is pas van een heilige plaats sprake als het woord Gods open ligt. Als het woord Gods bediend wordt. Want het woord, dat heiligt de plaats. En daarom kan een gemeente, als het niet anders kan en geen eigen kerkgebouw heeft, dan kan een gemeente zelfs in een sporthal, in een kantine of in een of andere aula samenkomen. Want het woord heiligt de plaats. En dan zeg je mag dankbaar zijn als de gemeente een eigen kerkgebouw heeft waar ze mogen samenkomen. Het huis des Heren, zeggen we dan. Nou, als u dan goed geluisterd hebt, dan zegt u misschien wel, ja, dan is het vanmorgen dat wij op bedevaart zijn. Dat we in het huis des Heren zijn. En dat huis des Heren, dat is ook een huis des gebeds. En dat het dan zo mag zijn dat we hier gekomen zijn ook om te bidden. Om het aangezicht van de Heren te zoeken. En dat is ook vandaag vooral van belang, want wat is het vandaag voor zondag, jongens en meisjes? We noemen dat de lijdenszondag. We zijn de lijdenstijd ingegaan. En wat betekent dat? Dat de kerk 7 zondagen lang ook vooral aandacht geeft aan het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat we hem volgen op die lijdensgang. En als het goed is, dan is iedere zondag een lijdenszondag. Want ja, dan gaat het toch om Jezus Christus en die gekruisigd. Maar en dan mogen wij ook in die lijdenstijd vooral ook gaan zien hoe de Heere zo die weg ging in de vernedering. En we weten dat de Heer Jezus zich moest vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel toe. En weet je nou wanneer die vernedering is begonnen? Weet je dat? Die vernedering is begonnen bij zijn geboorte. Toen hij geboren werd. En dan zeggen we, ja, de ganse tijd van zijn leven is lijden. He, dat leert de catechismus ons heel duidelijk. Maar dan zie je, nou gaat in die lijdenstijd, dan ga je zien ook hoe daar die verschillende trappen in de staat van de vernedering er komen. En dat hij zo die weg moest gaan. En dan is het goed om dan juist ook, als wij hier in de kerk zijn, in het huis des Heren, waar we dan vanuit dat woord horen van die lijdensgang, dat het gebed zij. Heren, leer ons uw lijden recht betrachten. Want dan zeg je, ja, het is goed als je dan die tijd hebt. Maar als het alleen maar een traditie is, als het alleen maar een vorm is, dan is alles nog te kort. Maar dat het dan ook mag zijn met die bede, leer ons, leer mij. Bid dat maar ook voor jezelf. Leer mij uw lijden, o Heere, recht betrachten. En dan zul je zien dat ook in deze lijdenstijd je naam wordt genoemd. Want zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste, maar ik ben het. Dat lijden, dat is vanwege onze zonde nodig. Die borgenmiddelaar moest dat lijden ondergaan. Nou, daar gaan we dus van horen hoe hij een bedevaart maakt. Christus bedevaart op de berg. En dan letten we op twee dingen. Zijn motief en zijn perspectief. Christus bedevaart op de berg. Zijn motief en zijn perspectief. Ja, wat is zijn motief? Wat is nu de achtergrond van zijn bedevaart dat hij gaat op die berg? En we nemen aan dat dat de berg Tabor is, dat hij gaat op die berg om te bidden. Nou, we hebben het gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, dat 9e hoofdstuk. We hebben dat vanmorgen expres ook zo erbij betrokken in de schriftlezing. En dan horen wij zo heel duidelijk, en het geschiedde omtrent 8 dagen dat hij meenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En dan zie je, dat staat er niet voor niets bij, omtrent 8 dagen na deze dingen. Dat heeft de Heere er met opzet bijgeschreven. Door de Heilige Geest, die de Bijbelschrijver heeft geïnspireerd, moest dat erbij. Opdat we zien, ja, hoe dat in het verband staat. Hoe die bedevaart, ja, vanuit een bepaald motief, maar ook met een bepaalde achtergrond, in het verband van het geheel, zo is gebeurd door Christus. Wat gaat er dan aan vooraf? Wel, 8 dagen tevoren heeft de Heere gesproken. Heeft de Heere heel duidelijk laten zien dat hij die weg zal gaan. Want dan zien we heel duidelijk dat de Heere voor het eerst, de eerste lijdensaankondiging, staat er dan ook boven hoe de Heere onomwonden en heel precies heeft gezegd dat hij moest lijden. En dat de Heere heeft gezegd dus dat dat lijden maar geen samenloop van omstandigheden is, maar dat het zo moest. Hij wist het al van eeuwigheid af. Zo was het van eeuwigheid bepaald tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En nu heeft Petrus die heerlijke belijdenis uitgesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. De Zoon van God moet veel lijden en verworpen worden. Dus de Heere wist dat al lang. En hoe had Petrus dat al gezegd? Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Dus achter dat lijden ligt het welbehagen van God de Vader. Want zo alleen kon, zonder dat een van zijn deugden gekrenkt zou worden, zo alleen kon dat welbehagen ook voortgang vinden. En dat ook de Zoon van God wilde komen, omdat die breuker was geslagen. Als die breuker zou komen, en die is gekomen in de val in het paradijs, dat wij van God zijn afgevallen, en hoe zou nu ooit meer die gemeenschap met God hersteld kunnen worden? Dat zou alleen maar kunnen in de weg van het recht. En daarom had van eeuwigheid geklonken, wie zal tot mij genaken om met zijn hart borg te worden. En als je dat even op je in laat werken, voor zover dat kan, dan zeg je, o Heere, wat heeft u bewogen om van eeuwigheid nu al die weg uit te denken. En dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, van eeuwigheid heeft gezegd, en ik kom, o Heere, om uw wil behagen te doen. Ik zal borg worden. En daarom, het is niet uit de hand gelopen, het is geen samenloop van omstandigheden, maar zo moest het. Want zo diep waren wij gevallen en zo diep waren wij gezonken en hadden we die gemeenschap met God verbroken, dat het niet anders kon dan dat de Zoon van God mens moest worden. En is dat ook uw schuld al geworden? Hebt u dat ook op uw af zien komen? Ja, dat was nu nodig. Want dat staat hier moeten, dat was dus vanuit dat welbehagen, zo moest het geschieden. Maar datzelfde woordje moeten, dat kan vanuit het Grieks ook vertaald worden met het is nodig. Zo diep bent u, ben jij, ben ik gevallen, was het nodig dat God zelf, het liefste dat hij had, zijn eigen zoon moest geven. En dat de zonen Gods zich wilde geven tot een rantsoen voor velen. Dat hij wilde komen, zo diep, kon niet anders. Maar dat is ook nodig. En dan zeg je, dat is ook vandaag een prediking die op je afkomt als het goed is. Want dan kunnen we zeggen, oh, dat zijn altijd, ja, dat is altijd zo mooi, die lijdenstijd, dat is zo indrukwekkend. En ja, daar kunnen mensen van alles en nog wat van maken. Maar dan zie je hoe dat ook in je eigen leven, ja, een werkelijkheid moet worden. En dat je dan moet leren dat dat is ter veroordeling van je eigen positie, omdat je zondaar bent. Nu was het nodig. En daarom is die lijdenstijd zo aangrijpend. Zo alleen kon een zondig volk met God hersteld worden. En dat er één tussen ging staan om met zijn eigen hart borg te worden. En één was er nodig om aan dat recht Gods voldoening te geven. Door te gehoorzamen, door te betalen. En daarom, nou begrijp je dat misschien ook, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus toen die 12 jaar oud was, al zei, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders. En zo was het ook bij de doop, bij de Jordaan al. Laat af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En nu klinkt het ook bij die eerste lijdensaankondiging ook opnieuw. De Zoon des Mensen moet, hoor je dat? Moet veel lijden. En dat moeten, dat, oh, dat wijst steeds weer ons aan. Dat is nu nodig. Zo groot is mijn zonde. Zo groot is de breuk die ik geslagen heb. En dan moet het, als het goed is, als de Heilige Geest dat toepast, dat moet door je heen, door je ziel snijden. Ik kost hem die slagen. Ik ben het, die zware boom die is over hem gegaan. Ik ben het die door mijn zonde hem al die jammeren aandeed. En dan zie je, nou gaat de Heere als het ware ook duidelijk tonen hier bij die bedevaart, dat de Heere die weg nu wilde gaan, moest gaan. En dan denken we aan wat er ook staat, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Dus de Heer Jezus bedoelt daarmee dat als zijn discipelen hem trouw willen blijven en dat ze hem willen blijven volgen, dan moeten ze er rekening mee houden dat dat ook zijn weerklank zal vinden in hun eigen leven. En zo is het nog, gemeente. Als we dan werkelijk lijdenszondagen willen hebben en lijdenstijd, dan zal dat ook betekenen dat het heel ingrijpend is in je leven. Want wie hem wil volgen, de Heere die zegt het, die zal een stervend leven krijgen. Zijn kruis op zich nemen. Zichzelf verloochenen. Want dan voelen wij, wij willen daar niet aan. Daar willen de discipelen niet aan. Maar dan zeg je ook, in ons hart en leven ligt dat verzet. Moet het dan zo een stervend leven leiden? En dat betekent dat je moet sterven aan jezelf. Maak dat eens concreet, dominee, zegt er iemand. Dan moet je sterven aan jezelf. En aan je zonde. En aan de wereld. Dan kun je de zonde niet meer aan de hand houden. En dan kan je niet meer vinden in de wereld. En in de wereldse geneugten en het vermaak. Dan word je zondaar voor God. En dan maak je het niet meer zelf uit. Maar dan moet je zijn voetstappen gaan drukken. En omdat dus met een moderne aanduiding te zeggen, aan dat discipelschap, aan dat volgen, hangt een prijskaartje. En met andere woorden, dan krijg je ook een stervend leven. Dan kost dat wat, dan gaat het ook jezelf kosten. En hoeveel mensen heb je niet die zeggen, ja, als het dan zo moet, en als nou die bekering en dat geloof zo is, ja, dan hoeft het voor mij niet. Dat je er zelf aan moet. Dat je zo zondaar voor God moet worden. En dat je het moet gaan erkennen en belijden. Dat je moet breken met de zonde. En dat je nodig hebt die gerechtigheid van Christus. Dat je moet zo erkennen. Ja, hoe alles je aanklaagt. En hoe je nergens meer heen kunt. Nou, dan voel je. Er zijn er velen die willen juist niet loslaten. Die willen dat leven niet verliezen uit eigen hand. Maar die willen zichzelf handhaven. En als je dan vasthoudt aan dat evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. En dan weet je ook, daar is het martelaarschap aan verbonden. Dat kan onthoofding betekenen. En nou leven wij in een tijd en in omstandigheden dat je zegt, ja, daar wordt ons nog niks in de weg gelegd wat dat betreft. Maar we weten, er zijn ook andere gebieden in deze wereld waar christenen ook zo voor de keuze worden gesteld. Ja, als je dan vasthoudt aan de belijdenis van Christus, dan kost dat je hoofd, dan gaat je hoofd eraan. Nou, dan voel je wel, er was iemand die zei, nou, als ik aan mezelf kijk, dan zeg ik, ja, dan ben ik de eerste die wegloopt, dat ik hem verloochen. Ja, dat leert zelfkennis je. Want dan zeg je, ja, ik ben niet zo standvastig. Maar dan zie je het ook al in het dagelijks leven, als het openbaar wordt, dat je naar de Heer en naar zijn woord wil luisteren. Dat je naar de kerk wil gaan, dan krijg je ook je collega's op je werk, krijg je misschien wel tegen. Dan wordt er gelachen als je bidt voor je eten, dan wordt er mee gespot. Ga jij nog zondag twee keer naar de kerk? En dan wordt het in het zakenleven niet gewaardeerd als je dan vasthoudt aan de zondagsheiliging. Ach, dat is iets van de vorige eeuw. Zo hoeft het nog niet. En als je denkt aan de huwelijkstrouw en aan de trouw ook die de Heere vraagt in het huwelijk. Dan zeg je, ja, maar ach, daar denken we toch vandaag wat anders over. En dan merk je, als deze dingen ook vandaag zo op ons afkomen, ja, dan betekent het ook, als je vast wil houden aan het woord van God, dan geeft dat ook consequenties. En wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. En zo zullen ze mogen delen in de heerlijkheid. En gaat het van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar om Christus te winnen, zal ik het leven uit eigen hand moeten verliezen. En hoeveel haken dan niet af? Hoeveel zijn er dan, als het dan zulke offers gaat kosten, dat ze dan ervoor bedanken? En dan kun je misschien met een uiterlijke, met een traditionele godsdienst nog wel doorgaan, maar dan voel je wel wie zijn leven lief heeft. Oh, dat hebben we nou zo. En nou moet je het gaan verliezen. Maar dat is nou juist de ene troost voor leven en sterven, beide. Wat is die ene troost? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Dat heb je geleerd op school vast wel. Ene troost voor leven en sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus ben. Kijk, dat is de ene troost. Na deze woorden, althans 8 dagen later, vindt die bedevaart plaats. En nu moeten we ook acht nemen op hetgeen door de evangelist Matthäus ons wordt bekendgemaakt. Want dan komt tot ons de vraag, hoe hebben de discipelen dat nu ook verwerkt? Hoe is hun reactie geweest op die eerste lijdensaankondiging over het lijden en sterven? En dan heeft de Heere Petrus zelfs even apart genomen. En wat heeft Petrus immers gezegd? Petrus moet bestraft worden. Waarom? Omdat Petrus er tegenin gaat. Omdat Petrus heeft gezegd, Heere, dat zal niet geschieden, wees u genadig. Dat zal geenszins geschieden. Hij wil er niet van horen. En dat is dus eigenlijk, ja, sympathiek natuurlijk. Als je aan de ene kant denkt van, ja, hij heeft de Heere zo lief, maar dat wil hij de Heere niet aandoen. Dat wil hij de Heere besparen. En dan zeg je, ja, dat lijkt misschien wel mooi, maar dat is tegelijk ook een aanval op dat borgschap van Christus. En dan blijkt ook, de andere discipelen, die kunnen daar geen enkel begrip voor opbrengen. Een zaligmaker, ja, die dan, ja, waarin ze dus ook kunnen delen en waarin ze de heerlijkheid kunnen, dat lijkt wel mooi. Maar een zaligmaker die moet sterven, die als borg en middelaar moet komen. Zij hadden veel meer oog voor de zaligmaker, voor Christus, als de Messias die komen zou. En dan voel je wel, ze hadden veel mogen leren en mogen onderwezen worden uit Christus, maar dat hadden ze niet, dat hadden ze nog niet verstaan. En dan zeg je, ja, dat nu het nodig was, zo alleen konden ze in dat koninkrijk Gods ingaan, als dus deze borg en middelaar die weg zou gaan. En de Heere die had het ook heel duidelijk gezegd, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, maar die dat doet, de wil van mijn hemelse Vader. Maar door lijden, door veel lijden en vernederingen heen, dat hij verworpen zal worden, hij zal versmaad worden, hij zal gedood worden. Nee, dat konden ze nou niet plaatsen. Dat zo'n weg nu ook nodig zou zijn. Oh nee, dat nooit. En zo ontvangt de Heere alleen maar onbegrip. En het blijkt dat hij hierin helemaal alleen staat. Hij weet dat hij veel moet lijden. En hij heeft het hardop uitgesproken. En dan vindt hij bij zijn discipelen, zijn volgelingen geen enkele steun. Begrijpt u enigszins wat dat voor de Heere heeft betekend? Want de Heere had toch ook de menselijke natuur? Jazeker. Hij was de mens in alles gelijk geworden. Zou je dan als mens niet afvragen, waar doe ik dat nou eigenlijk voor? Als je geen enkele steun en geen enkel begrip kan vinden, als je eigen mensen je afhouden, je afvallen. En dan, ja, heeft een schriftverklaarder het als het ware zo verwoord. Heere, spaar uzelf dan. Heb medelijden met uzelf. Denk aan uzelf, want dat mag niet geschieden. En dat kan wel innig lijken en wel met bewogenheid gezegd worden, maar in wezen is het juist een list van de Satan om op deze manier Christus, ja, van deze weg af te houden. En dan mag je inderdaad zeggen, ondanks alles. Ondanks dat alles. O, wil de Heere die weg gaan. Hij gaat door. En het zal voor hem ook nog een verzwaring geweest zijn in dat lijden. Want hij weet wel dat dat lijden als het ware zijn menselijke kracht te boven zal gaan. Als hem de lijdensbeker zal worden aangereikt, oh, dan is het zo bitter dat hij zal vragen, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hij weet ook, hij zal toch die lijdensbeker tot de laatste druppel moeten leegdrinken. Al gaat hem dan alleen maar bespotting te wachten. Hij zal in het gezicht gespuugd worden. De zweepslagen met haakjes zullen door over zijn rug neerkomen. Hij zal verlaten worden en hij zal door een eigen discipel Judas verraden worden. En door Petrus verloochend worden. Ja, veel lijden zal hij moeten ondergaan. En zijn volgelingen, zijn discipelen, alleen maar vol onbegrip. Voelt u nou iets van wat het nou is, waarom de Heere nu die bedevaart gaat maken? Wat de Heere nu drijft om die berg te beklimmen, om te bidden? Dat is om bij God kracht te zoeken, om die weg te gaan, om die kracht en sterkte door de gemeenschap met God zijn Vader te zoeken. Naar zijn mensheid zou hij bezwijken onder zulk zwaar lijden. Maar nu mag hij de Vader vragen om door zijn goddelijke natuur ondersteund te worden van onder die eeuwige armen. Dan zal hij niet bezwijken. Dan zal hij het leven kunnen afleggen en het weer opnemen. Maar ook als hij denkt aan zijn discipelen, heeft hij ook dit duidelijke motief voor ogen om te bidden. Want hij is een medelijdende hoge priester. Hij weet wat er in de mens leeft. En hij weet ook hoe onkundig en dwaas ze zijn. Als Petrus, ja, die goede belijdenis aflegt, dan is dat ook niet door vlees en bloed, maar dat heeft de Heere hem gebracht tot die belijdenis, die heerlijke belijdenis. En nu is diezelfde Petrus die niet bedenkt de dingen die des geestes God zijn. O, wat zal er dan van Petrus overblijven als hij op de zeef van de Satan zal geschud worden? Dan zal de Satan hem proberen te ziften als de tarwe. En dan zie je, o, het is die borg en zaligmaker die ook die op berg beklimt om te bidden. Om ook voor Petrus te bidden. Om ook voor Petrus en voor al zijn discipelen, voor zijn volk, voor zijn kerk te bidden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het de berg Tabor zijn. En dan zeg je, ja, het wordt ons ook niet meegedeeld, maar ja, dan nemen we dat maar aan. Als de Heer aan het nodig had gevonden om het precies te vermelden, nou dan was het ook gebeurd. Maar de Heer neemt nu in ieder geval Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee. Waarom niet de andere discipelen? Oh, daar zal de Heer ook zijn wijze bedoelingen mee gehad hebben. Hij is de middelaar van het Nieuwe Testament. En dan zien we dat er ook een parallel is. Mozes was de middelaar van het oude verbond. Die ging met Aaron, Nadab en Abihu de berg Sinaï beklimmen. En nu zie je ook deze drie. Steeds bij die hoge priester, de grote hoge priester. Hij nam hem mee op zijn bedevaart, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord zou bestaan. En ook zij waren in zichzelf doenwaardige zondaren. Maar zij mogen als de apostel der hoop. Wie is dat? Weten jullie dat, jongens en meisjes? De apostel der hoop, dat is Petrus. En wie was de apostel der liefde? Dat was Johannes. En de apostel des geloofs, Jacobus. En zo mogen ze als het ware de bruidskerk vertegenwoordigen. Hij neemt ze mee naar die berg der verheerlijking. Dat is ondanks het feit dat ze niets verstonden van de nood en de dood die Christus te wachten stond. Bent u, ben jij een levend lidmaat van die bruidskerk? Als u dat kunt zeggen, dan bent u getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Hoe weet je dat dan? Hoe kun je dat weten? Oh, dan is dat gebed ook in je hart geleerd. Heere, trek mij en ik zal u nalopen. Volgen naar de berg der verheerlijking. Nu we achter de heilsfeiten staan van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. O, ligt er ook in onze tekst een troostvolle boodschap. Volgen in het klimmen op de berg. Volgen, jawel, in de weg van de vernedering. Maar dan zal het ook tot een verheerlijking zijn. Het uur van Christus wederkomst nadert. Hoort u zijn voetstappen in de tekenen der tijden? Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. Maar bent u bereid om hem te ontmoeten? Bid u om zijn wederkomst? Onderzoek je nou, opdat je niet bedrogen uitkomt en zoekt in te gaan, maar niet te kunnen. Want wie buiten Jezus, wie zonder hem zoekt op te klimmen, in te gaan, die zal zeker bedrogen uitkomen. Want wie van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar wie hij meevoert naar die heilige berg, wie hij meedraagt op dat hoge priesterlijke hart, die zal ingaan. Voor hem of haar zal dat vaderhuis opengaan, want hij heeft hun een plaats bereid. En zo komen wij ons tweede punt, zijn perspectief. En hij bad. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts verandert. Wat is dat wonderlijk? Wat is dat bijna onbeschrijfelijk? Wat ons menselijk begrip te boven gaat. De gedaante zijns aangezichts werd veranderd, kreeg een heel ander gezicht. En wanneer je Matthäus 17 en Marcus 9 erbij betrekt, dan ontstaat er eigenlijk dit beeld. Een blinkende gedaante. Niet alleen zijn aangezicht, maar heel zijn lichaam straalt licht uit. En dat heeft zijn uitwerking ook op de kleren. Wit als sneeuw en blinkend als het licht der zon. O, het is daar een en al hemelse heerlijkheid. Het is ontzaggelijk indrukwekkend. En dat is direct het antwoord op het gebed dat God zijn Vader hem geeft. Dat gebed om hulp, om ondersteuning, direct komt er van de troon van God in de hemel op dit antwoord. Dit antwoord geeft nu voor Christus een heerlijk uitzicht, een heerlijk perspectief. Want zo toont God de Vader hem wat hem te wachten staat. En dan laat God de Vader ook zien de nauwe relatie tot hem, zijn zoon. O, het is maar niet dat de Vader vanuit de hemel dat aanschouwt vanuit een afstand. Nee, dat gaat de verlossing van de kerk, gaat God de Vader net zo hard aan het hart als Christus zelf. We zeggen dat maar even menselijk, dat begrijpt u wel. Maar hij gaat nu zelf zijn zoon in de volle glans en majesteit stellen. Hij die tevoren in dienstknechtgestalte verkeerde. En Jesaja heeft het uitgeroepen, geen gedaante, nog heerlijkheid was in hem. En daar staat hij nu op die berg der verheerlijking, midden in de nacht, in het donker, in het duister, in het volle licht. Daar is volop zonneschijn. En zo antwoordt God. En dan kun je zien wat die psalmdichter zegt. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Terwijl hij nog bidt, zo sterkt God hem al. En zo moet hij straks overgeleverd worden aan de vijand. Al moet hij veel lijden ondergaan, al moet hij verworpen worden, verlaten en verdrukt worden, ja gedood worden. Maar dit houvast krijgt hij, dit perspectief geeft God de Vader hem. De Vader is met hem. Hij denkt aan mij, zo mag Christus het zien. Hij heeft mij lief. Hij sterkt mij ook bij deze verheerlijking. En zo mocht Christus moed vatten. Zo heeft hij kracht gekregen om het kruis te dragen en de schande te verachten. En daarom kon Petrus het ook zeggen in de tweede Petrusbrief. We zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. We hebben het met eigen ogen gezien. En we hebben gezien hoe zijn gedaante werd veranderd en zijn aangezicht. En we hebben gestaan daar, terwijl het donker en duister was, hoe hij in het licht werd gesteld, in hemels licht en glans. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar we hebben het aanschouwd. We zijn niet in hypnose geweest, of in narcose, maar niet in een droomtoestand. Nee, we hebben het met eigen ogen mogen zien, hoe hij daar veranderd werd. Met eigen oren hebben we gehoord, hè, want dat straks dan zal het klinken. Deze is mijn geliefde zoon. En in het Matthäus-evangelie staat er zelfs een woord, metamorfose. En zo heeft God, zijn Vader, hem een metamorfose gegeven. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar kreeg jij al oog en kennis van jouw metamorfose? Wat bedoel ik? Dan bedoel ik dat wij goed uit de handen van God de Schepper zijn voortgekomen. Dat wij geschapen zijn naar zijn beeld, kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar wij hebben een metamorfose ondergaan. Wij zijn dat beeld Gods kwijtgeraakt. Wij hadden geen lust om in zijn wegen te wandelen. Wij stelden de leugen boven de waarheid. Hij werd voor hen, staat er in Matteüs 17, voor hen veranderd van gedaante. Dus niet alleen voor hun aangezicht, maar ook omwille van hem. Zo wilde hij, ja, de Zoon van God, die dienstknechtsgestalte aannemen. En zo wilde God de Vader hem in het licht stellen. Hij ging om te bidden voor zichzelf, ja, maar ook voor zijn discipelen. Ook voor hen zocht hij Gods aangezicht. En zo was hij toen een voorbidder. Maar als hij van de Tabor naar het Vaderhuis, naar de hemelse heerlijkheid was gegaan, als deze verheerlijking, ja, voortgezet was, oh, dan was het eeuwig mis geweest voor de kerk. Als hij weer van die berg afdaalt, oh, dan zie je, hij is gesterkt om ook die laatste druppelen en die laatste trappen van de staat van de vernedering af te dalen, om als borger middelaar zo alles te volbrengen, om gekruisigd te worden, om nederdalen te dalen in de hel. Maar nadat hij alles volbracht had en de dood overwonnen, zo mocht hij in die staat van de verheerlijking komen. En dan zeg je, nou moest hij eerst in de staat van de vernedering komen, om dan straks aan de rechterhand van zijn hemelse Vader gesteld te kunnen worden. En dat mag ook voor vandaag, in 2017, een heerlijk perspectief zijn voor zijn volk en kinderen. Want hij weet hoe zwak van moed en hoe klein van krachten ze zijn. Hij weet ook hoe er vandaag de Satan rondgaat als een briesende leeuw of als een engel des lichts. En hij weet dat ook deze dingen vandaag werkelijkheid is. Is dat geen troost die het moeten toestemmen dat het zo waar is wat de Heere zegt: gij bedenkt de dingen des mensen zijn en niet wat Gods is. Want het bedenken des vlezes is vijandschap tegen God. Wij zijn toch zwak. En Satans kracht is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. En hij weet ook dat er van ons niets terecht komt. Ook van al die goede voornemens. En hij weet ook dat zijn volk te maken krijgt met de driehoofdige vijand. De duivel, de wereld en het eigen vlees. Hij weet ook hoe die geestelijke strijd zo heftig kan zijn dat je, ja, dat je er veel moet onderliggen. En dat je in eigen kracht geen weerstand kunt bieden. Dat wij hem zullen verloochenen en hem de rug toekeren. En omdat hij dat weet, daarom is hij altijd in gebed. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Hij zoekt het aangezicht van God, de Vader, opdat hun geloof niet zou ophouden. Welk een heerlijk perspectief komt dan juist uit Christus bedevaart op die berg. Maar voor wie van u, voor wie van ons, is dat ook een troostrijk perspectief? Dat is, ja, als je geestelijk en bevindelijk leert verstaan dat er niets van ons voor God kan bestaan. Dat wij niets kunnen voortbrengen wat God aangenaam is. Als je merkt dat wij met onze zonde altijd hem bedroeven. En dat alles met zonde is bevlekt en bedekt. En als alles je aanklaagt En je moet erkennen, o Heere, ik heb tegen u gezondigd, gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ja, maar ik heb toch gebeden. Jazeker, we mogen bidden, doe dat maar. Daar roept de Heere ook toe op. Bid zonder ophouden. Maar daarom ook kan het ook nog niet eens. Want in dat gebed, daar kan ook geen grond in liggen. Maar alleen in die zaligmaker die weg der vernedering wilde gaan. En die zijn lichaam en bloed wilde geven aan het vloekhout des kruises. Want dan leer je ook dat je gebed nog zo onvolmaakt is. En dat je nog zo biddeloos bent. Heere, wat hebben we dan nodig? Dat er een hoge priester is in de hemel die voor ons bidt. Die hoge priester die eerst vernederd moest worden. Maar die ook die weg wilde gaan. Hij wilde weer afdalen van de berg der verheerlijking. Hij wilde gehoorzamen om die lijdensbeker tot de laatste druppel te drinken. En op grond van dat offer is er alleen verzoening en redding en betaling. Want zijn bloed alleen reinigt van alle zonden. En daarom kan het ook alleen maar op grond van zijn gebed. Voor een schuldig volk. Hij leeft om voor zijn volk te bidden, maar ook om te pleiten. Te pleiten op zijn volbrachte werk. Ik heb voor deze betaald. Ik ben voor deze de dood ingegaan. Ik heb mijn leven gesteld voor de schapen. Want wie in hem gelooft, zal leven. Zijn verheerlijking is begonnen op Pasen. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. En arm, juist daarom, arm die mens die zichzelf maar wil redden. En die zichzelf op de been wil houden. Met al zijn goede bedoelingen, met al zijn goede werken en met zijn gebeden. Arm die mens die niet wil erkennen hoe ellendig, jammerlijk, arm en blind en naakt hij is. En dan misschien met de mond hem nog prijzen. Terwijl hun hart zich verre van hem houdt. De heerlijkheid die Christus ontving op de berg van zijn vader. Tijdens die bedevaart zal hij straks op de wederkomst opnieuw tentoonspreiden. Want hij zal komen op de wolken in grote heerlijkheid en glans. En dan zal alle oog hem zien en alle knie zich voor hem buigen. En alle tong zal hem belijden dat hij de Christus is. En dan zullen er velen zijn die zeggen, maar wij hebben toch altijd aan die lijdenspreker gehoord. En dan zullen er zijn, we hebben toch in uw naam geprofeteerd. En toch zal de Heere moeten zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Wat is het erg als de Heere zal moeten zeggen, jij hebt niet willen buigen. Jij hebt je niet willen bekeren. Jij wilde geen zondaar worden voor God. Jij wilde niet capituleren. Je had jezelf er niet voor over. Gaat weg van mij. Zonder waar geloof is het immers onmogelijk om Goden te behagen. Zonder wedergeboorte. Waarachtige bekering zou je in dat koninkrijk Gods niet kunnen ingaan. Je zult het niet kunnen zien en je zult ook niet kunnen ingaan. En dan zie je hoe juist op deze eerste lijdenszondag de gang is van deze borg- en zaligmaker. Ondanks de tegenstand, ondanks de listen van de Satan die op hem afkwamen om af te zien. En hij wilde die weggaan. En God de Vader heeft hem verheerlijkt, maar hij wilde ook weer afdalen en hij wilde alle gerechtigheid volbrengen. O, en dan laat hij het ook vandaag nog prediken. Zo gij mijn stem dan heden hoort, verhard u niet. Ja, maar het is zo moeilijk. Oh, wat zegt u moeilijk? Het is onmogelijk. Maar voor wie het nou juist een onmogelijkheid is geworden, dan wordt het wonder zo groot wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Want ja, dan ligt in die zaligmaker, daar ligt de mogelijkheid in. Hij wilde vernederd worden. Hij wilde de dood sterven, opdat zijn volk het leven zou hebben. En nu kan hij zo door zijn woord en geest ook zondaren wederbaren, zondaren vernieuwen, zondaren onderwijzen in de weg die ze hebben te gaan. En dan mogen ze kracht ontvangen naar kruis. Nou is er bij hem ook een overvloed van genade. Genade voor genade. Leert van mij, zegt Christus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zijn bedevaart en het motief van zijn gang naar de berg brengt nu ook dit heerlijk perspectief. Hoort en uw ziel zal leven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O Heere, zo past het ons uw driemaal heilige naam dankend te erkennen. Want u hebt ons ook uw woord vanmorgen doen horen. Die borg en zalig maken. Die in de weg van zijn vernedering zo van God de Vader mocht ontvangen. Ondersteuning, hulp en kracht op het gebed. Maar die wel weer moest afdalen van die berg der verheerlijking. En die weg moest gaan. Die wij ook in de komende tijd zullen overdenken. Heere, dat het dan ook voor vandaag een prediking mag zijn. Dat het ons ook vandaag juist mag duidelijk zijn. Er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. De zaligheid is in geen ander. Heren, dan moeten we alles kwijtraken. om hem te gewinnen. Maar wat ligt er dan juist ook? Een heerlijk uitzicht voor het volk dat hem mag kennen en door genade hem de mijne mag noemen. Heren, dat is zo groot, want dat is toch die ene troost voor leven en sterven. Wil gij zelf er de naprediker van zijn? Wil gij ook vanmiddag met ons zijn als opnieuw geroepen worden hier naar uw huis te komen om uw woord te horen? En wil gij zomaar honger geven en dorst naar u, de levende God, naar hem, die rots, Jezus Christus, in wie er alleen houvast is en kracht. Wij vragen het u alles in de genadige verzoening van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Van Psalm 68 willen wij zingen het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. Psalm 68, het 17e vers. Tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.